Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Stel, je loopt door de stad en denkt aan iemand die je heel lang niet gezien hebt. Maar dan nog geen 10 seconden later loop je diegene tegen het lijf. Hoe groot is die kans nu helemaal? Een retorische vraag natuurlijk, want niemand gaat echt berekenen hoe groot zo'n kans is. Sterker nog, mensen zijn over het algemeen heel slecht in kansen inschatten. Vandaag gaan we het hebben over die wiskunde van de onzekerheid, de kansrekening. Want wat is een kans? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit in de studio met wiskundejournalist Alex van den Brandhof en wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hey, omdat ik het zo leuk vind om met jullie hier te zitten, heb ik een klein cadeautje meegenomen. Ik heb hier namelijk, en dat is natuurlijk ook in het thema van de uitzending, 3 krasloten voor me liggen. En ik wil voorstellen dat ik nu aan ons allemaal, mijzelf ook, want ik wil ook graag meedoen, geef ik 1 kraslot. En om de spanning nog een beetje op te bouwen.
Dank, Gemma. Mogen we meteen kraslot?
Ja, nee. Ik wil ook niet aanzetten tot gokverslaving hier natuurlijk. Hè. Maar gezien het onderwerp vond ik het ook wel een interessant thema. We mogen nog niet meteen beginnen. Ik wil eerst nog even aan jullie vragen, hoe groot de kans volgens jullie is dat jullie iets gaan winnen. Laten we het maar niet meteen op die 1,5 miljoen hebben, maar überhaupt iets. Of dat jullie denken van nou, ik win toch nooit iets.
Nou ja, het interessante van zo'n krasloter is dat niet van tevoren zeker is dat iemand zal winnen. Dus het kan zijn dat het winnende lot niet gekocht wordt natuurlijk.
En de kans is ook niet, stel dat jullie allebei niks krassen, dan kan ik gevoelsmatiger denken, nou, zij hebben allebei niks, dan zal ik wel iets winnen. Maar dat maakt helemaal niet uit.
Maar mijn vader was een fanatiek speler in de staatsloterij. En ik heb hem een keer totaal verbluft toen ik zei, ja pa, hij won namelijk nooit iets. Ja, 1 tientje een keer of zo. Ik zei, ja, ik heb al, let op de formulering, 4000 gulden, dat was toen nog, 4000 gulden verdiend in de staatsloterij. En toen keek hij me verbijsterd aan. Waarom heb je dat nooit gezegd natuurlijk? Ik zei, ja, door niet mee te spelen.
Ja. Ik zie jou als zo'n klein eigenwijs veentje daarnaast staan. Ja, goed, dus in die zin, nogmaals, ik wil jullie niet aanzetten tot het gokken. En ik denk zelf ook, ik ben zelf ook absoluut niet zo'n krasser. Dus ik schat het negatief in ook altijd mijn kansen. Ik denk dat ik niks ga winnen hiermee.
Maar ik vind ook een kraslot, daar heb ik moeite mee. Want ik vind een lot is een droom. De kans dat je wint is bijzonder klein. En als je wat wint is meestal een hele kleine prijs. Hè, dat is, zo is de verdeling van de kansen natuurlijk. Iemand wint, maar ja, dat, meestal ben jij dat niet. Maar je hebt een droom. Dus je koopt dat lot en heb je een week de tijd of 2 weken voor dat de uitreiking is. En dan kan je dromen van wat je met dat geld gaat doen. En dat is eigenlijk wat je betaalt. Je betaalt voor de droom. Maar als je een kraslot koopt, dan weet je het gelijk. Tenzij je dat kraslot een week in de la laat liggen.
Nou,
tenzij
wij mogen nu een uur niet krassen. Precies. We moeten aan het eind van de aflevering, we zitten hier nu nagelbijtend deze aflevering op te nemen.
Ja, we gaan er een lekker tempo achter
zetten. Vind je het irrationeel dan het kopen van zo'n kraslot, Hendrik?
Nou, niet als je het als je het een week in de la laat liggen. Want je koopt een droom.
Ja, precies.
Dat is mijn idee.
Maar ja, ook als we 1,5 miljoen zouden winnen, zou ik het alsnog wel leuk vinden om onbehaarde apen te blijven maken. Het is niet zo dat we dan meteen onze baan aan de wilgen hangen, toch?
Ik kan er niks over zeggen.
Okay. Goed, laten we maar gauw, voor dit uit de hand gaat lopen, over naar die echte kansberekening. om te beginnen, hè, we hebben het al vaak genoeg van, weet ik veel, kans op neerslag 90% of winkans 1 op 3. Ik heb wel een bazaal gevoel, maar wat is een kans precies, Alex?
Ja, een kans drukt de mate van geloof in het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis uit in een getal. Een getal tussen 0 en 1. 0 betekent dan dat die gebeurtenis zeker niet plaatsvindt. Een 1 betekent dat die gebeurtenis zeker wel plaatsvindt, dus, 100%.
Dus de kans dat wij hier over 10 minuten nog zitten, die is 1.
Ja.
Of bijna 1.
Ja, bijna 1. Als we even ervan uitgaan dat er
geen brand te lopen komt.
Ja, en dat er geen vliegtuig neerstort op dit NRC-gebouw.
Of dat iemand naar de wc moet.
Nu zijn we dus eigenlijk alweer aan het modelleren. Jij zegt 1 en die minieme uitzonderingen die verwaarlozen we eigenlijk. Ja. En dan zeggen we oké, die kans die is 1 dat wij hier over 10 minuten nog zitten. Maar de vraag is natuurlijk, hoe bepaal je dat getal? Hoe kun je nou die onzekerheid kwantificeren? Nou, als je nou een experiment herhaaldelijk kunt uitvoeren, dan is het wel duidelijk. Dus als je een punaise hebt, die kan met de punt naar boven vallen of niet. Nou ja, je kunt die punaise 100 keer werpen. En als hij dan 30 keer met de punt naar boven valt, nou, dan is het iedereen het er wel over eens om te zeggen, de kans is 30%, hè, dat de punaise met de punt naar boven valt. Hè, soms is het helemaal niet nodig om herhaald dat experiment te doen. Bij een dobbelsteen bijvoorbeeld kun je zeggen, kans op 6 ogen is 1 op 6, want er zijn 6 vlakken. Maar dat is een keuze die wij maken, 1 op 6. Wel een hele voor de hand liggende keuze die ook wel te rechtvaardigen is. Maar is die kans echt werkelijk 1 op 6? Nou ja, als je nou een dobbelsteen bekijkt, is die echt helemaal zuiver? Is die helemaal symmetrisch? Die kant met 6 ogen, die heeft 6, nou ja, van die putjes, hè, die ogen. Dus daar is iets meer uitgeslepen.
Ja, er is al een gewichtsverschil.
Dus dat is net een klein gewichtsverschil. Maakt net een heel subtiel verschil in de kans uit. Wel weer zo'n verschil dat dat je het muggenziften kunt noemen en zeggen van, ah nee, elke ooggetal heeft gewoon een kans van 1 op 6. Maar dan zijn we dus een model aan het maken en in dat model zeggen we, elk ooggetal heeft een kans van 1 zesde.
Ja, wat ik zo interessant vind, is een kans gaat eigenlijk altijd over iets wat er nog niet is. Dus het is er nog niet. En op een gegeven moment is het gaat regen of niet. En dan
Is het 100% kans dat het regent als het eenmaal regent, toch?
Ja, dan is er geen kans meer. Dan is er alleen maar werkelijkheid eigenlijk.
Ja, dus het gaat altijd over de toekomst in die zin.
Ja, over iets wat je nog niet weet. Dus je denkt dat een kans werkelijk is, maar het is altijd een berekening in een model.
Ja, en hoe je je model moet maken, dat hangt natuurlijk dan weer heel erg van je context af. Over het algemeen is het zo dat als er informatie bij komt, dan veranderen kansen.
Ja, want je kan zeggen het is 90%. Je leest 's ochtends in de krant 90% regen. Je ziet een enorme donkere wolk op je afkomen. Dan weet je,
dan stijgt die kans.
Het is 100%.
Je zei het net al, Gemma. Zodra het regent, dan is het die kans 1. Het regent nu af, dan is het gewoon werkelijkheid.
Ja, en terwijl als je denkt, je leest 90% kans op regen en je kijkt naar boven en het is volkomen blauwe lucht, dan denk je, wat een flutkrant.
Nou, dat weet je niet.
Nee, dan moet je altijd toch nog voor de zekerheid
je
paraplu
nemen.
Moet je
wachten tot het 12 uur is geweest.
Als je lang genoeg wacht, worden kansen altijd werkelijkheid. Maar nog even over die loterij, hè? Want waar ik zelf wel benieuwd naar ben, Alex. Hendrik die had het net al over, het is een droom die misschien of waarschijnlijk wel nooit werkelijkheid wordt. Want voor de meeste mensen blijft dat toch bij dat dromen en winnen ze niet. Maar ik las wel over een man uit Californië die 2 keer de loterij heeft gewonnen. En dan ook echt de jackpot won. Hoe zit dat qua kansen? Is dat überhaupt een kans of is dat zo verwaarloosbaar klein dat hij alle statistische wetten in de wind heeft geslagen?
Die man waar jij het over hebt, dat is 1 specifieke man. De kans dat hij de jackpot wint is natuurlijk heel erg klein. Al speelt hij elke dag mee met een lot. Laat staan de kans dat hij 2 keer de jackpot wint. Dat is dan helemaal extreem klein. Maar toch is het gebeurd in Californië, zeg je. Hoe kan dat dan als die kans zo klein is? Nou, je moet hier onderscheid maken tussen de kans dat precies deze man 2 keer de jackpot wint en de kans dat er iemand is die twee keer de jackpot wint. En die laatste kans, die is helemaal niet klein. Er zijn honderden loterijen. Elke dag zijn er trekkingen. Er zijn miljoenen mensen die elke dag weer meespelen. En dat er dan een keer zoiets uitzonderlijks gebeurt, dat is dan helemaal niet raar. Bij veel loterijen is het zo dat de kans zelfs 100% is dat de jackpot eruit gaat. Nou, de jackpot valt gegarandeerd. Daarmee maken ze dan reclame. Ja, de kans dat jij, als jij zo'n lot hebt gekocht, die jackpot gaat winnen, is heel erg klein. Maar de kans dat iemand de jackpot gaat winnen, is heel erg groot. Afhankelijk van de loterij, zelfs 100%. En de kans dat je binnen een periode van 1 jaar of zo twee keer de jackpot wint, ja, is voor jou zeer klein, extreem klein. Maar dat iemand overkomt,
dat is dan heel logisch.
Dat gebeurt zelfs heel vaak in Amerika, want dat is echt een loterijenland. Daar gebeurt dat echt best wel vaak. Als je dat opzoekt, dan zul je zien, nou, ik denk ook al in 2022, dus in deze 4 maanden van dit jaar, is het al een paar keer gebeurd.
Maar dan moet je dat relateren aan de enorme hoeveelheid mensen die meedoet aan de loterij en heel veel loterijen. Dus die kansen, die stapelen zich op voor dat iemand het wint, niet dat één specifiek persoon dat wint. Als ik nu iemand op straat zou aanwijzen, dan is de kans dat hij ooit in zijn leven twee keer de loterij wint, al speelt hij iedere dag mee, is bijzonder heel klein.
Ja.
Maar dat iemand op deze aarde vandaag twee keer de loterij wint, zou kunnen.
En dan heb je het nu over vandaag. Oké, okay, dat is stond ook nog een best klein. Maar inderdaad, gewoon in, zeg maar, binnen een jaar tijd. Die kans is heel erg groot. Dat iemand op aarde in 2022 twee keer de jackpot wint. Nou ja, die is bijna 100%.
Ja, en als ik het goed begrijp, Alex, dan is er dus een soort verschil tussen algemene gebeurtenissen, algemene kansen of specifieke kansen voor een specifiek persoon.
Zeker. Als je nou kijkt, bij jou vroeger in de klas, waren er twee kinderen op dezelfde dag jarig?
Ja, zeker.
Echt
waar? Ik heb een heel raar geheugen, dus ik weet nog heel veel verjaardagsdata van
En was jij het zelf?
Nee, dat was ik niet.
Precies. Nee. Dat is nou precies wat ik bedoel. De kans dat in een schoolklas twee kinderen op dezelfde dag jarig zijn, die is heel erg groot. Ja. Een klas van, wat denk je, als we een groep van 30 personen nemen, hoe groot is de kans dat er minstens twee personen zijn die op dezelfde dag jarig zijn? Groep van 30 personen. Groepsgrootte is natuurlijk belangrijk, hè?
Oh, ik vind het
30 personen, dat zijn 365 dagen. Ja, uh-huh. Hoop rekenen. Een kwart of zo.
Een kwart.
Ja,
nee, dus
dan zeg ik 30%. Omdat het 30 personen
Het is echt veel groter. Het is 70% of 71%. Bij een groepsgrootte van 23 personen is die kans 50%. Dus bij 23 personen heb je al 50-50 kans dat er twee mensen op dezelfde dag jarig zijn.
En dat baseert dus op het aantal dagen in het jaar.
Nu zijn we dus wel weer dan aan het modelleren. Hè? Dus we hebben 365 dagen in het jaar. Schrikkeljaren tellen we even niet mee. Elke dag heeft dezelfde kans om jarig te zijn. Wat ook niet helemaal waar is. Op 1 januari worden er natuurlijk minder kinderen geboren, want alle geplande geboortes met keizersnedes, die vinden zeker niet op 1 januari plaats. Maar als we nou toch even zeggen, 1 op 365 is voor elke datum de kans dat je jarig bent. Nou, als je nou wil berekenen de kans dat in een groep van 23 personen, we gaan nemen even 23 personen, er tenminste twee op dezelfde dag jarig zijn, dat is op zich heel ingewikkeld, want er zijn heel veel combinaties. Jan en Piet kunnen tegelijk jarig zijn, of Jan en Klaas, of er kunnen ook een groepje van drie, alle drie op dezelfde dag jarig zijn. Dus dat is heel ingewikkeld, maar er is een truc. Je kunt de omgekeerde kans berekenen. De kans dat iedereen op een verschillende dag jarig is. En die kans is helemaal niet zo moeilijk. De eerste persoon kan op elke dag jarig zijn, maakt allemaal niet uit. De tweede persoon moet op een andere dag jarig zijn. De kans daarop is 364 op de 365. De derde persoon moet ook weer op een andere dag jarig
zijn.
De
kans is 363 op 365.
Enzovoorts. Al die, dat 23 keer, want we hebben een groep van 23 personen. Nou, die kansen moet je dan allemaal met elkaar vermenigvuldigen. En dan heb je de totale kans. En bij 23 personen zit je dan op 50%.
Maar dat is wel leuk, want statistiek was op de middelbare school nooit mijn sterkste kant. En dat duizelde me altijd. Maar met dit soort concrete voorbeelden krijg ik tegelijkertijd een begrip van... oh, het is wel degelijk mogelijk om die kansen te berekenen. Maar wat ik ook wel de hele tijd terug hoor, Alex, is... het is zo contextafhankelijk. Je moet met zoveel parameters... rekening houden dat we kunnen wel zeggen dat een kans niet zo in steen gebeiteld staat als soms wordt aangenomen, toch?
Nee, nou ja, met dit verjaardagsprobleem is het eigenlijk nog wel behoorlijk concreet. En de aannames die we maken, die zijn allemaal heel redelijk. Het is helemaal niet zo erg om die schrikkeljaren buiten beschouwing te laten. Het is ook helemaal niet zo erg om elke dag dezelfde kans te geven. Ook al is dat niet helemaal echt zo, maar... In de praktijk zijn er natuurlijk een boel situaties waarbij het helemaal niet zo'n steen gebeiteld is.
Nog even over die verjaardagen, want de dag van deze podcast-uitzending, Koningsdag, 27 april, ken ik toevallig 3 mensen die jarig zijn. Allereerst Lucas. Gefeliciteerd Lucas als je luistert. Ten tweede mijn moeder, van wie ik ook weet dat ze luistert uiteraard. Dus gefeliciteerd mama. En ten derde, geen idee of hij luistert, maar gefeliciteerd Willem-Alexander. Ik zat te denken van aangezien het vandaag ook vrijmarkt is natuurlijk, Alex. Heb je niet nog een soort leuk kansberekeningsspelletje dat mensen misschien op de vrijmarkt kunnen spelen?
Ah ja, zeker. Kijk, daar kunnen we een munt voor gebruiken. Ik pak even een munt. Hier heb ik er een.
2-euro-munt.
Een 2-euro-munt.
Ja, nou, die krijg je niet meer terug, Alex. Maar goed, je hebt een spel met deze munt voor ons bedacht.
Dat is misschien leuk voor deze Koningsdag. Ah, de munt rolt weer deze kant op. Hij landt op munt. We gaan even het volgende spel spelen. Jullie mogen met een munt gooien, met deze munt. Mm-hmm. En als hij op kop valt, meteen bij de eerste worp, dan krijg je van mij 1 euro. Als hij op munt valt, dan mag je nog een keer. Dan mag je nog een keer gooien. Nou, als hij dan bij de tweede keer op kop komt, krijg je 2 euro. Als je weer munt gooit, mag je nog een derde keer gooien. Als hij dan op kop valt, krijg je 3 euro. Er komt steeds een euro bij. Dus het is in jouw voordeel om zo vaak mogelijk munt te gooien. Want dan mag je nog een keer gooien. Zodra er kop wordt gegooid... dan houd het spel op. En het aantal worpen, dat krijg je dan in euro's uit.
Maar dat is alleen maar win-win-win voor ons.
Precies. Dit is voor jullie. Jullie krijgen sowieso uitbetaald. Dus winst is gegarandeerd. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik wil graag dat jullie mij ook wat betalen om aan dit spel mee te mogen doen.
Nou, ik ben voorzichtig. Want ik denk
de vraag
weet
is, wat zou je als inzet ervoor over hebben?
Kijk, als je 1 euro inzet, dan heb je 50% kans dat je die euro ook weer terugkrijgt. En ik wil ook niet kinderachtig zijn, dus ik zet 1,50 in. En dan heb ik al het gevoel dat ik aan de verliezende kant zal zijn.
Oké,
1,50. Maar ik ben voorzichtig.
Ja. Jij zegt, ik wil niet kinderachtig zijn, maar ik denk, nou, ik kan ook slim zijn en gewoon maar 50 cent in. Nee, maar ik wil ook niet kinderachtig zijn, zeg. Anders word ik nog als een gierige Gemma, kom ik bekend te staan. Nee, dan zet ik maar 1,60 in.
1,60, ja.
Baas boven baas.
Okay, ja.
Even kijken, dus als ik munt, dan mag ik nog een keer gooien. En kop, dan krijg ik meteen uitbetaald.
Precies.
Ja, dat...
Je had 1,60 in.
Ja, spannend, hè?
Ja.
Oeh, munt.
Oké, je mag,
mag ik nog een keer gooien. Nee, dan heb je in ieder geval al 2 euro.
Met 1,60 heb je al 40 cent.
Ik wil je niet aan de bedelstaf brengen, Alex, maar... Nog een keer munt.
Nog een keer munt, alsjeblieft.
Leuk spel is dit. Maar ja, het is misschien net als bij de dobbelsteen... dat deze 2 euro munt zwaarder is aan de ene kant dan aan de andere kant.
Het is een herdenkingsmunt, hè? Dus die is dan niet zuiver.
Ja, weer munt.
Al 5 keer munt.
Oké. Goed, 6 munt.
Gooi alleen maar munt.
7 munt. Ja, 8e keer kop.
Die kans is niet zo, is heel klein natuurlijk.
8 euro. Ja, dit was een potje, een oefenpotje.
Nee,
Alex.
Maar Alex die gaat flink het schip in.
Ja, inderdaad, met 1,60 wel. Je kunt uitrekenen wat nou een eerlijke inzet is. Nu zou jij van mij 8 euro krijgen als we dit zouden spelen.
Ja, en jij 1,60 van mij. Hendrik
ik gooi ook weer munt.
Ik zou toch een andere munt uitkiezen als je dit...
Nu gooi ik kop.
Oké,
maar als we dus zeggen, hè, ik gooi bij de 8e keer kop, dus ik krijg 8 euro. Hendrik bij de 2e keer kop 2 euro. Ben je 10 euro aan ons kwijt. En je hebt maar 3,10 euro, dankzij mijn iets wat gierige aftroeving van Hendrik, heb je aan ons verdiend. Dus dat is een negatieve uitkomst voor jou.
Precies. En je kunt uitrekenen wat nou de eerlijke inzet is. Hè, ik zei net al, met 50% kans krijg je 1 euro. Met 25% kans krijg je 2 euro. Dus je moet, enzovoorts. Dus je moet een gewogen gemiddelde berekenen van al die bedragen. Van 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Met de kansen als gewichten. He, dus die 1 euro telt voor 50% mee. Die 2 euro telt voor een kwart mee. Die 3 euro voor een 8e. Die 4 euro voor een 16e. Enzovoorts. En dan krijg je 1 keer een half, plus 2 keer een kwart, plus 3 keer een 8e, plus 4 keer een 16e, enzovoorts, enzovoorts. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je exact op 2 uit.
Oké.
Dus dat betekent dat 2 euro de eerlijke inzet is. We hebben het spel met jou, Gemma, nu 1 keer gedaan. Je hebt gewoon echt geluk gehad. Maar als we dit spel nu heel vaak zouden spelen, hè, dan zal het zo zijn dat als jij mij steeds 2 euro betaald, dan zullen we uiteindelijk kiet spelen.
Als je zeg maar op de vrijmarkt 2,25 hiervoor vraagt,
precies,
dan kom je uit.
Dan zal ik uiteindelijk aan het eind van de dag aan de winnende hand zijn. En er is nog een... ik kom op dit spel omdat het een variant is op de Sint-Petersburg paradox. Waarbij die bedragen niet steeds met 1 euro toenemen, maar steeds verdubbelen. Ik begin met 2 euro. Dat rekent even makkelijker. Dus ik begin niet met 1 euro, maar met 2 euro. Als je 2 keer mag gooien, dan win je 4 euro. Bij 3 keer, dat is 2 keer munt, 1 keer krop, 8 euro. Dan 16, dan 32, enzovoort.
Dan was ik nu echt over de 100 euro had ik nu gewonnen.
Precies. Dat groeit enorm snel, exponentieel. Dat woord kent nu iedereen sinds corona. En dan is die verwachte winst, nou kun je op dezelfde manier uitrekenen. Nou, we beginnen met 2 euro, dus 2 euro keer een half. 4 euro keer een kwart. 8 euro keer een 8e. 16 euro keer een 16e enzovoorts. Hey, zie je, 16 keer een 16e. 32 keer 1 32e, dat is steeds 1. Dus dan heb je 1 plus 1 plus 1 plus 1 en dat oneindig vaak. Hey, dan heb je oneindig. Maar dat is ook bizar.
Dat is weer een andere podcast.
Dan heb je een winstverwachting van oneindig. Ja. Terwijl niemand zal bereid zijn 1000 euro te betalen om aan dit potje mee te doen. En toch is het zo dat als je dat doet, je aan de winnende hand bent als jij mij steeds 1000 euro
dus het
betaalt.
Het zou stom zijn van jou om dat spel voor te stellen op Koningsdag.
Nou ja, als ik echt 1000 euro zou vragen, dan doet natuurlijk
niemand
mee.
Het, nee.
Maar waarom niet? Want de theorie zegt dat de winstverwachting voor jou, voor de deelnemer, oneindig is.
Ja, maar toch doet niemand het.
Toch
je
doet niemand
denkt
het.
Van ik gooi op een gegeven moment natuurlijk het verkeerde.
Ja, er zitten hier twee valkuilen. En het enige is dat het duurt verschrikkelijk lang voordat je die winst uiteindelijk terugziet.
Ja, want Koningsdag is al lang voorbij. Dan zit jij nog te gooien.
Als we echt met 1000 euro gaan spelen, nou dan moet je zo vaak gooien. Dat lukt niet alleen in je leven niet, maar al ben je onsterfelijk. Over 5 miljard jaar is de aarde opgebrand. En nou, dan zitten Hendrik en ik hier nog te spelen.
Dat is een leuk idee.
Je hebt je nooit te vervelen.
En daardoor gaat het in de praktijk mis. De theorie klopt wel. De wiskundige berekening klopt wel. Dat welke inzet je ook neemt, 1000 euro of 2000 euro, je zult winnen. Maar de wiskunde is zo'n zuiver vak dat ook een miljard jaar is eindig en de wiskunde trekt zich daar niks van aan dat wij maar heel kort leven.
Maar ik moet dan iedere keer als ik kop gooi, moet ik weer opnieuw inzetten.
Ja, moet je 1000 euro mij geven. En toch ben jij aan de winnende hand, want er komt een moment, met kans 1 komt er een moment dat jij zoveel uitbetaald krijgt, net als Gemma met 8 keer, maar komt er een moment dat jij 1000 keer achter elkaar munt gooit. En dan, dat gaat een keer gebeuren.
En dan
met
is
kans
Alex
1.
Failliet.
Precies, en dan ben ik failliet. Alleen dan maar dat is, dus is de aarde ook al vergaan.
Maar je zou dit spel dus wel zelf kunnen spelen. 1-op-1 met echte personen. En dan houdt iemand op een gegeven moment op. Dan lukt het niet. Maar als je dit in een casino doet, wat dag in dag uit met duizenden mensen tegelijk dat spel gaat spelen, dan komt die oneindigheid waarschijnlijk wel heel dicht in de buurt.
Ja, en ook nog niet, want je moet echt zo vaak spelen. Ja, ja, ja. We hebben het over miljarden jaren en dan elke seconde een spelletje. Ja, ja.
Dat zou een heel succesvol casino moeten zijn.
Daar zit het hem in.
Hey, maar nog even over grote bedragen gesproken. Ik moet opeens weer... net toen jullie over die paradox met oneindigheid, het dwaalde mijn gedachte af naar mijn maandelijkse ziektekostenverzekering die ik moet betalen. En ik heb een vrij goede uitgebreide verzekering. En daar zit ik ook al wel eens mee te denken. Van,
dat is kansberekening.
Ik gebruik hem wel. Bij mijn tandarts zit er ook bij in, bijvoorbeeld. Maar dan vraag ik me toch uit, kom ik uit? Ik bedoel...
Nee, die verzekeringsmaatschappij komt uit. Natuurlijk, wat jij aan premie betaalt, is hetzelfde als het kopen van een lot. Ja.
Ja, maar de kans is natuurlijk dat je ziek wordt. En als je zeker wist dat je nooit ziek wordt en dan dus geen kosten hebt, dan heeft een verzekering geen zin. Maar de kans dat je je been breekt en
nee,
dan tuurlijk. Ineens zoveel...
Ja, nee, het is heel goed om je te verzekeren. Ook tegen het afbranden van je huis. Ja, bij hoeveel mensen brandt het huis af? Heel weinig, gelukkig. En toch vinden de meeste mensen het niet erg om maandelijks een kleine premie te betalen om dat risico af te maken.
En dus doen verzekeringsmaatschappijen, die baseren hun premies
ook echt
op kansberekening?
Die berekenen premies op dit soort berekeningen, op dit soort verwachtingswaardes. Ja.
Ja. Over ziek zijn gesproken, Hendrik. Ik herinner me nog toen wij deze podcast aan het voorbespreken waren, dat jij toen net een coronatest had gedaan. Wil je met de luisteraars delen wat de uitslag was?
Ja, dat was tot mijn verrassing positief. Want dat had ik helemaal niet meer. Ik had helemaal niet meer verwacht dat ik nog corona zou krijgen. Ik was tot al die tijd de dans ontsprongen. Maar...
En wat dacht je toen? Hè? Geloof je toen meteen van ook, heb het ook echt?
Nou, het interessante is dat het natuurlijk een test is die feilbaar is. Maar omdat ik positief testte, vielen zeg maar de kuchjes die ik de dag tevoren had ontwikkeld, vielen ineens precies op zijn plaats. Dus ik zag een regenwolk die duidelijk maakte dat het er inderdaad regen op komst was. Zeg maar.
Terwijl je eerst dacht, dat is een klein wolkje voor de zon. Maar bij nadere inspectie bleek het wel degelijk een regenwolk.
Dus het was meer dan alleen maar de kansberekening van die test. Ik had ook echt symptomen, maar daar was ik me pas van bewust toen ik die test had gedaan.
We begonnen deze...
Heb je het nu over een zelftest of over een PCR?
Een zelftest.
Eerst en daarna heb je een PCR-test
gedaan.
Ja,
zeker. En die was ook positief.
Ja.
Maar dat wist ik eigenlijk al, omdat... Ja,
dat wist je al vanwege... Maar dat is nu een gevaarlijke conclusie, Hendrik. Dat je op grond van een zelftest die dan positief is, zegt... ik weet het eigenlijk al. De kans op een positieve uitslag bij zo'n zelftest... Het is helemaal niet zo betrouwbaar.
Het is niet 1-op-1 wat iedereen wel verwacht als hij dat streepje ziet.
Ja, kijk, sowieso heeft een test een bepaalde mate van betrouwbaarheid. Nou, stel dat die 90% is. Als nu een persoon zo'n zelftest doet en de uitslag is positief, betekent dat dan ook dat de kans dat hij corona heeft 90% is?
Ja, dan komen we in de diepte van dit soort dingen. Dat is echt altijd heel ingewikkeld. Omdat je ziet dat streepje, je denkt dat is de werkelijkheid. Maar je zit in feite naar de uitkomst van een berekening te kijken. En dat is altijd moeilijk te beseffen, vind ik.
Die 90% betrouwbaarheid, dat betekent dat van 100 personen die corona hebben, wordt dat in 90 gevallen aangetoond door die test.
En ik wil juist weten...
Of je corona hebt. Jij weet helemaal niet of je corona hebt. Je bent gewoon een willekeurige persoon. Je doet een test. Hoe groot is nou die kans dat je dan ook echt corona hebt als die zelftest positief uitwijst?
Nou, als ik jou een beetje inschat, dan is die weer veel kleiner dan bedacht.
Nou, je hebt meer informatie nodig. Je moet weten hoe wijdverbreid het virus is. Dat is echt cruciaal.
Dus ik zit daar in mijn kamer een test te doen en de uitslag van die test wordt, de betrouwbaarheid van de uitslag van die test wordt eigenlijk bepaald door het feit hoeveel mensen om me heen in al die huizen op straat.
Ja, zeker. Dus jij had op dat moment de RIVM-cijfers erbij moeten pakken om te zien wat dat waren. Maar dat heb je waarschijnlijk niet gedaan.
Maar ik heb wel even gedaan voor de luisteraar. We hadden namelijk al een kleine voorbespreking waardoor ik dat had kunnen doen. Nou, in de week van 12 tot 19 april waren er 24.000 positieve tests. In de week daarvoor waren het er 68.000. Dus dat is 2,5 keer zoveel of zo.
En onze eerste voorbespreking hadden we ongeveer een maand geleden.
Ja, toen waren er zo ongeveer 200.000. Dus het neemt af. En
dat was toen Hendrik ziek werd. Ja.
Precies. Toen Hendrik ziek werd, waren er ongeveer 200.000. Het zal ook wel echt aan het afnemen zijn, maar het blijft toch wel gokwerk hoeveel personen er nou echt met corona zijn.
Want niet iedereen laat zich testen.
Lang niet iedereen. Dus als we nou even uitgaan van die week dat jij ziek was, Hendrik. 200.000 gevallen waren er bekend bij het RIVM. Oké, dat waren dus de tests. Maar dat moet je met een bepaalde factor vermenigvuldigen om het werkelijke aantal te kennen. Hoe groot is die factor? Nou, laten we even een factor 5 nemen.
5.
Dan zitten we op een miljoen gevallen.
Oké, dus van die miljoen.
Het is natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Ja. Maar om even het berekeningetje te kunnen maken.
Ja, want hoe pakt dat dan uit voor mijn testje?
Precies, hoe pakt dat uit? Nou, we hebben dus een miljoen coronagevallen. We hebben het over de gevallen in Nederland. We prikken een willekeurige Nederlander. De kans dat deze persoon dan corona heeft, is dan dus 1 miljoen op 17 miljoen. Dus 1 op 17. Ja, hij weet dat zelf nog niet, maar het is gewoon een willekeurig getrokken Nederlander. Dat is de voorafkant, de a priori kans heet dat. Nu ga je zo'n test doen. Die test geeft een positieve uitslag. We nemen eventjes een poeltje van 1700 mensen, want dat rekent weer even makkelijk. Van die 1700 mensen zullen er 100 corona hebben.
Ja, 1 op 17.
Precies. En 1600 hebben er dus geen corona. Nee. Nou, die 1700 mensen gaan allemaal een zelftest doen.
Ja, dus mijn hele wijkje doet op dat moment die test.
En die zelftest die heeft een betrouwbaarheid van 90%. Ook dat nemen we nu weer even aan. Dat betekent, we hebben dus 100 coronagevallen, 90% test positief. Dat zijn er dus 90. Dus we hebben 90 coronagevallen van die 100 mensen die echt corona hebben. En van de 1600 niet-coronagevallen test 10% toch positief.
Oh, dat is het vals positief.
Precies, dat fout positieve.
En dat zijn er 160
Dat
dan.
Zijn er dus 160.
Nee, dat zijn er meer dan die 90.
Precies. Dus we hebben 160 plus 90, 250 positieve testresultaten. Maar slechts 90 daarvan hebben werkelijk corona. Dus de kans op corona, gegeven een positieve testuitslag, is 90 op de 250. En dat is 36%.
Maar begrijp ik dan goed, Alex, dat met zoveel zieke mensen is de kans dus hoger dat die test goed is. Maar het is nog steeds maar 36% met 1 miljoen zieken. Wat al een enorme hoeveelheid is in Nederland natuurlijk.
Ja, maar met 1 miljoen zieken, het zijn toch nog 16 keer zoveel niet zieken. Hoe meer het virus voorkomt, hoe betrouwbaarder het wordt.
Ja, dat vind ik zo moeilijk te begrijpen aan kansberekening in de praktijk. Omdat je altijd je ziet altijd die dobbelsteen voor je en die valt zo of zo. Terwijl in de werkelijkheid van zo'n test die je dan in je eigen huiskamer zit te doen, is dus de hoeveelheid zieken in het hele land, je kunt bij wijze van spreken zeggen de hele wereld, je kunt ze gek maken als je wil, die bepaalt mede de betrouwbaarheid van die uitslag van de test. Je kan het intellectueel begrijpen, maar in je vingers voel je dat niet eigenlijk.
Ja, waar het om gaat is dat die a priori kans, die voorafkans op het hebben van corona dus heel belangrijk is. En ik zei het net ook al, dat is eigenlijk een beetje, ja, ik deed het net heel erg natte vingerwerk, maar daar zit gewoon een subjectief element in. Dit heet de Bayesiaanse kansrekening. Thomas Bayes was een Engelse dominee in de 18e eeuw, een amateur wiskundige. Die stelde een formule op voor voorwaardelijke kansen, waarbij die a priori kans een grote rol speelt, maar die a priori kans die is in de praktijk dus heel moeilijk te bepalen.
En die moet je zeg maar op grond van kennis inschatten.
Ja,
en daar
precies
houden wiskundigen niet van natuurlijk.
En je hebt dus, als ik het goed begrijp, in de statistiek heb je mensen die kansberekening van Thomas Bayes aanhangen.
Ja, En je hebt de klassieke school. En die vermijden dus dat subjectieve element. Dus die betrouwbaarheid van 90%, dat is dus de kans dat de test positief is, gegeven je hebt corona. Maar wij zijn juist in die omgekeerde kans geïnteresseerd. Ja. De kans dat je corona hebt, gegeven die testuitslag is positief. En daarvoor moet je dus die a priori kans dat je corona hebt weten.
Jongens, ik zit naar jullie te luisteren en ik vind het super interessant. Maar ook hier begint het me weer een beetje te duizelen. Dus heb je los van corona nog een ander voorbeeld?
Dat verkeerde gebruik van statistiek, dat kan echt dramatische gevolgen hebben. Dat zie je bijvoorbeeld aan de zaak Lucia de Berk, heel bekend.
Ja, Lucia de B ken ik haar altijd nog.
Precies, ja. Ja, nu mag je gewoon de Berk zeggen.
Ja, ze maar bleek toch onschuldig.
Ja, inderdaad. In het begin van deze eeuw, ze was verpleegkundige in een ziekenhuis in Den Haag. En het viel op dat er op een gegeven moment dat tijdens haar diensten er meer overlijdens waren dan tijdens andere diensten. En toen werd ze verdacht van moord. Er werd gezegd, zij maakt zoveel sterfgevallen mee, meer dan je aan het toeval zou kunnen toeschrijven. En toen heeft een wiskundige die zaak gemodelleerd en daar kwam toen het volgende uit. De kans dat een verpleegkundige zoveel incidenten meemaakt,
bij toeval, zonder zelf in te grijpen.
Bij toeval, inderdaad. Ja. Ze kwamen op een kans van 1 op 342 miljoen. En toen werd er gezegd, die kans is zo klein, dan is het dus geen toeval.
Maar als ik nou denk aan wat jij in het begin zei met die loterijkansen, ik denk ook, heel veel mensen, misschien ook wel 342 miljoen verpleegkundigen. Ik weet niet of dat een overschatting is. Nee. Maar dan denk ik, dan is 1 op 342 miljoen, dan is dat pech voor Lucia de B, dat zij die ene was.
En dat het toch toeval is.
Ja. Er zijn verpleegkundigen die patiënten vermoorden. Dat is zo. Als we zeker wisten dat ze er niet zouden zijn, dan hoeven we ook niemand te gaan verdenken. Nee, ze zijn er. Dat is het inderdaad het hele punt. Dat is die onzekerheid.
Dat is die a priori.
Er wordt geschat dat inderdaad de a priori kans wordt er geschat. Dat is informatie die ik van Richard Gill heb. Als er iemand is die het kan weten, is hij het. Dat 1 op de 2 miljoen verplegers vermoord patiënten.
Ja. Dat kan ik zien.
Wie was die Richard Gill?
Dat is een statisticus van de Universiteit Leiden die zich intensief met die zaak Lucia de Berk heeft bezig gehouden. En het probleem is dat het is heel onwaarschijnlijk dat Lucia de Berk aanwezig was, steeds maar als die patiënten overleden. Dat heel veel sterfgevallen, dat is iets onwaarschijnlijks. Maar het is ook heel onwaarschijnlijk dat Lucia een seriemoordenaar is. Daar was op voorhand was zij helemaal geen verdachte.
Nee, want die kansen zijn bijna dezelfde orde van grootte. Dat
kijk, als iemand vooraf haar ergens een grote dosis gif had zien kopen. Maar daar was helemaal geen sprake van. Ze werd pas verdacht achteraf, omdat er zoveel gevallen waren.
En wil je dan zeggen dat hier die wiskundige modelleur die op de zaak werd gezet, paste die dan de kansrekening van Thomas B.
Nee, die paste de klassieke statistiek toe. Die zei dus, de kans om zoveel gevallen, sterfgevallen mee te maken onder de aanname van onschuld, die is zo verschrikkelijk klein, dan zal die aanname van onschuld wel fout zijn. Dat is wat de klassieke statistiek zegt.
En die Bayesiaanse,
dat is de omkeerfout die hier wordt gemaakt. Ja, want als met die corona, het gaat niet om de kans dat jouw testuitslag positief is als je corona hebt. Nee, het gaat om de kans dat je corona hebt als jouw testuitslag positief is. En zo is het hier ook. Het gaat hier bij Lucia de Berk niet om de kans op zoveel sterfgevallen onder de aanname van onschuld. Nee, het gaat op de kans dat zij onschuldig is, gegeven dat er zoveel sterfgevallen zijn. Mm. Of de kans dat ze wel schuldig is als er zoveel sterfgevallen zijn. En de kans dat zij schuldig is als er zoveel sterfgevallen is, zijn daarvoor heb je dus die a priori kans nodig dat zij een seriemoordenaar is. Nou, en gelukkig is de a priori kans dat er een seriemoordenaar op een ziekenhuis rondloopt heel erg klein. En doordat die a priori kans zo verschrikkelijk klein is, is de kans dat zij schuldig is helemaal niet zo groot als werd beweerd.
Nee, omdat het die man die heeft gewoon berekend hoeveel mensen gaan er dood, hoeveel verpleegkundigen hebben welke diensten.
Precies, er werden allerlei data verzameld natuurlijk. Dat waren trouwens gegevens die door het ziekenhuis waren aangeleverd. En bij het ziekenhuis hadden ze al het idee van, nou ja, die Lucia de Berg is een beetje een raar mens en zo. Dus er werd ook heel selectief werden er data aangeleverd. Dat is al fout 1.
Ja,
dus
dat
klopt
vind ik
het hele model al. Hè? Dat kun je al je vraagtekens.
Dus je wil eigenlijk weten wat de kans is dat je als verdachte ten prooi faalt aan rommelige statistiek. Die klinkt opeens ook best wel groot.
Ja, zeker.
Wat ik hiervan heb opgestoken, ik weet niet of dat ook voor jou geldt, Hendrik, maar dat die kansberekening zoveel complexer en veel omvattender is dan vaak wordt gedaan. En misschien worden er soms omwille van van de gemakzucht wat te makkelijke aannames.
Statistiek wordt in heel veel wetenschappen natuurlijk gedaan. In psychologie, economie. Dat zijn geen echte statistici. Ze bedrijven wel statistiek, maar geen statistici.
Nee, en als je gewoon naar de werkelijkheid kijkt, dan zit er dus ook echt wel die spanning tussen de werkelijkheid en een wiskundig kansmodel. En die kansen zijn niet zo objectief als dat gedobbel met muntjes en misschien ook wel de verkopers van krasloten ons willen doen geloven. En ik heb heel subtiel het woord krasloten gebruikt, want ik zit inmiddels te popelen na al deze interessante
krassen,
verhalen.
Ja.
Om te weten of ik 1,5 miljoen euro heb gewonnen. Want ik heb vandaag een gelukkige hand in gokspelen.
Dus
het is wel een ingewikkeld lot. Ik moet even kijken wat we precies moeten doen.
Net zo ingewikkeld als de kans berekenen.
We moeten coördinaten krassen.
Ja, tot nu toe zie ik nog helemaal niks verschijnen.
Je moet wel heel precies krassen.
Wacht even, zie ik hier iets verschijnen? Ja, dit is die.
Mijn droom is nog niet verstoord. Ik zie nog helemaal niks.
Wacht, ik heb bijna een inktvis. Oh, dat zou mooi zijn. Maar weet ik alsnog niet wat ik heb gewonnen. Oei, het wordt wel spannend hier.
Ja, dan mag je natuurlijk een telefoonnummer bellen. En dan moet je afwachten of het wordt opgenomen.
Telescoop.
Ja hoor, ik heb hem.
Echt waar? Oh, dat zal toch
1,5 miljoen?
Nee.
1,5 miljoen? Was die alleen voor mij?
Nee, dat gingen we eerlijk zullen we alles delen. Hè? Dat had ik nog even bij het.
Na al jouw gepraat kan ik niet voorstellen dat we nu iets winnen. Dat toeval zou te groot zijn.
Ik heb een doodshoofd. Oei.
Als we nu winnen, dan zou alles wat je gezegd hebt onzin zijn.
Ja.
Ik heb bijna een schep. Je gelooft het gewoon
niet. Ja, ik heb ook
niet.
Bijna een telescoop. En
ja, maar
bijna
natuurlijk,
zo
zijn ze natuurlijk gecreëerd, hè, dat je het bijna hebt.
Er moet altijd hoop zijn.
Okay,
maar die hoop is nu verdwenen.
Don't try this at home, luisteraars. Dit is een grote deceptie.
Nou, wacht even. Ik heb een roer. Dat is maar één vakje.
Ja, oh, je hebt een vakje.
Dat is toch een prijs.
Ja,
je hebt
dat is
een prijs.
Nou, dan moeten we nu naar de sigarenwinkel om een moment te leveren.
We weten niet welke prijs je gewonnen. Staat er ook bij?
Ja, dan krijg je natuurlijk een pakje kauwgom of zo.
Ja, of nog zo'n kraslof.
Voor een roer, daar kun je geen nieuwe auto verkopen.
Nou ja, goed. Voordat we hier helemaal gedesillusioneerd...
Roer, heb jij ook een roer, Gemma?
Nee, ik heb geen roer. Nee, ik ga deze aflevering snel afsluiten, zodat ik daarna mijn verlies in stilte kan beleiden. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken. Alex van den Brandhof, Hendrik Spiering en natuurlijk ook aan de producenten Rosa van Toledo en Céline Cornelis. Dank ook aan het Dudo Quartet voor de immer prachtige muziek. En bedankt aan al onze luisteraars. Wie weet ook de jarige koning. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!